onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 26 en daarvan het 8e vers: wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht, hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Het 8e vers van 26. Er zijn twee schriftlezingen, allereerst uit het Oude Testament, Job 19, de versen 21 tot met 27, waar Job al iets mag getuigen van de levende koning van de kerk. En uit het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 15, vers 1 tot 20. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. En zingen het 6e vers van Psalm 48, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Dus allereerst Job 19, vers 21 tot en met 27. En daarna het getuigenis van Paulus over de opstanding, 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 20.
Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner, o mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden, och, of zij in een boek ook werden ingetekend, dat ze met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden wierde. Want ik weet, mijn verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zullen zien, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat, door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij als een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zijn zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen nu dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 17. En daar beleiden wij met de kerk van de reformatie, wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Vragen we de Heer om zijn zegen. Heren, voor de tweede maal buigen wij ons voor uw heilig en goddelijk aangezicht. En wilt u ons vervullen met gepaste eerbied en ootmoed. En een besef geven wie wij zijn als we de mond tot u open doen. En zou u ons dan willen toelaten, niet in onze eigen naam, maar in de naam van die biddende en die dankende hoge priester die dag en nacht voor uw aangezicht staat en daar zijn arbeid laat zien, zijn reukwerk opzendt, dat in uw ogen en in uw neusgaten tot een liefelijke reuk is. Dat is immers het werk dat u aangenaam is en u hebt het zelf betuigd, o Heere. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welk ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. En u behaagt het u, Heere, om gebruik te maken van de ambten, om zijn stem te laten horen. En u hebt u het zelf gezegd, dat de uur komt en is nu, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze zullen horen, die zullen leven. En dat kan alleen omdat u opgestaan bent uit de doden. En omdat u de dood hebt overwonnen, zo belijden wij met de kerk van de reformatie. En daarom is er geen dood welke u tegen kan houden. En dat is voor ons de enige pleitgrond, Heere. Op grond waarvan wij u smeken, of gij tot ons wilt indalen, tot onze dodigheid. Het zij dat we nog in onze doodstaat verkeren, dat we nog niet wederom geboren zijn, dan moeten wij geroepen worden uit ons zondegraf, zoals u eens een Lazarus riep uit het graf: Lazarus, kom uit. Het zij dat wij in de stand van het leven dodig zijn, doodbrakende, dan komt het er maar op aan dat gij zelf afdaalt met de levenskracht die alleen uit u is. En dat wij leren pleiten: maak mij levend naar uw woord. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp, o Heere. Want gij gaat toch met uw kerk een weg waarin zij steeds meer en meer moeten leren uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Om te leren bij die levensbron te bedelen om leven aan de ziel. En Heere, zou u ons dan voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw, het leven leren verliezen in onszelf, opdat wij het leven buiten onszelf leren zoeken in die opgestane levensvorst, die het betuigd heeft tegen zijn discipelen, voordat hij dood, graf en opstanding zou doormaken: ik leef en gij zult leven. Want, Heere, gij hebt geleefd en gij zijt opgestaan en gij leeft nu voor de kerk om dag en nacht voor hen te bidden, opdat dat geestelijke leven, dat door de Heilige Geest verwekt is, niet zou sterven. En opdat dat geloof niet zou wegkwijnen en uiteindelijk weer de dood in zou gaan. Maar u hebt het gezegd tegen een Simon Petrus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En heren, nu bidden wij van u of gij ook de levende kerk in de binnenkamer die werkzaamheden wilt geven, die geloofsoefeningen, om met hem ook onderhandelingen te hebben, opdat zij niet zullen steunen op iets buiten u. En dat moeten we afleren, heren. We belijden voor uw aangezicht dat wij zo geneigd zijn om alles maar op te sparen en daarvan te leven. Wij moeten het afleren om geen manna voor dagen achter elkaar op te rapen, maar elke dag weer manna op te rapen, manna, hemelsbrood. Heere, leer het ons door de beproevingen, door de ontdekkingen, door het onderwijs. We hebben dat zo nodig, ook om uit te kunnen delen, Heere. Om vruchtbaar te zijn, om als een arme zondaar aan armen het evangelie te verkondigen, om als een hongerige en een dorstige naar de gerechtigheid ook hongerigen en dorstigen te wijzen op dat levensbrood. Heere, wij bidden van u of gij met de ganse gemeente wil zijn, met het ambtelijk werk. Zegen ook de kerkraad met de gaven van de Heilige Geest. Sterk ze naar lichaam en ziel om in deze moeilijke tijd het vol te houden. O Heere, geef liefde telkens weer opnieuw tot u en uw dienst, tot de gemeente. Wek ons op, Heere. Geef ook een biddende gemeente, stort de geest der genade en der gebeden in het midden onze gemeente uit. En geef dat er ook barensweeën zullen zijn bij de levende kerk, opdat zij bewogen zullen zijn met de onbekeerden in ons midden, maar niet alleen in ons midden, maar ook om ons heen. Als we letten op ons stervend vaderland, waar zoveel in het blinde, moderne heidendom voortleven, zegen daartoe ook het eenvoudige werk van de evangelisatie om hen in aanraking te brengen met het heilig evangelie. We bidden u dat ook voor het zendingswerk over het rond van deze aarde. Heere, gedenk ons land en volk met haar overheid. Zegen de overheid ons ten goede, ook hier plaatselijk de burgemeester en de wethouders. Wilt u hen helpen om ook onze plaats te leiden en ook te waken voor de goede orde in onze samenleving, en dat ook wij in alle rust de zuivere godsdienst mogen beoefenen. Heren, wij bidden u in het bijzonder voor het koninklijk huis. We willen uw naam danken dat prins Klaus in de achterliggende week jarig mocht worden, ondanks de zorgen die er zijn aangaande zijn gezondheid. En we bidden van u of gij hem wilt sterken in zijn gezondheidstoestand. Ook hij heeft een ziel te verliezen voor de eeuwigheid. En we bidden van u of gij hem toch door uw Heilige Geest wilt bearbeiden, opdat hij als een arme verloren zondaar het gaat belijden dat hij naar recht verloren moet gaan, maar dat er ontkoming is in de genade Gods. Wat zou daar een sprake van uitgaan, Heere, ook voor ons vaderland. We hebben dat zo nodig, dat gij kennelijke bekeringen geeft. Opdat er een ontwaken zou zijn in onze samenleving. Opdat het zou werken als een nagel, als een prikkel in de gewetens. En dat wij allen weer van u een geopend geweten zouden krijgen en onder beslag gebracht zouden worden van uw heilig woord, en ernstige gedachten zouden krijgen aangaande onze bekering, en dat wij zouden gaan zoeken naar de God onze vaderen. En daarom bidden we van u of gij nog gedenken wilt aan het verbond. We bidden u voor het werk in de gemeente, het verenigingswerk, het zonderschoolwerk dat inmiddels weer begonnen is. Wilt u het achtervolgen met uw zegen en de leidinggevenden, de meesters en de juffrouws, bekwaammakende genade geven en zegen dat eenvoudige werk. Zegen het onderwijs aan onze kinderen. Al onze kinderen zijn weer naar school gegaan. Wilt u hen helpen? Met de meesters en de juffrouws en de leerkrachten zijn. Heer, het ziet alles op u. En geef ook dat het gedragen mag worden door het gebed. Want het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Heere, wij bidden u of gij ook met uw knecht wil zijn. Wilt u hem vanavond ook helpen in de ontvouwing van de waarheid. En geef dat hij het van u mag verwachten. Zegen ook in het luisteren. Geef eerbied en aandacht en hoor ons gebed uit genade. Amen. Zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 8 vers 1, 2, 4 en 5. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 49, vers 6. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid, God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Vrees hem dan niet die grote schatten heeft, wiens machtig huis in eer en aanzien leeft. Want hij zal niets in het sterven met zich dragen, zijn naam, zijn roem, het ligt al te neergeslagen. Het zesde vers van Psalm 49, straks na het amen van de prediking. Gemeente, Rut was een kinderloze weduwe. En we kennen de geschiedenis. Dat zou voor haar nageslacht betekenen dat er een eind zou komen aan het geslacht van Elimelech. Tenzij er een losser zou komen, die de verloren gegane rechten terug zou vorderen en Rut zou trouwen. Wij kennen de geschiedenis, hoe het gegaan is. Wat een vreugde heeft het in haar leven gegeven toen Boas kwam. En dat zij op de dorsvloer mocht zeggen: ik ben Rut de Moabitisch. Breid uw vleugelen uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En toen moest Rut wachten. Maar Boas leeft. Boas leeft. En als we dan denken aan de meerdere Boas, die opgestaan is uit de doden, namelijk om het verworven heil, het verloren gegane goed, dat hij verworven heeft, deelachtig te maken. Daar zal het een plaats moeten krijgen in het geloofsleven. Boas leeft. En hij zal komen om het verloren gegane heil te schenken en toe te passen. Dat is eigenlijk de prediking van het nut van de opstanding van Christus, geliefden. En we schrijven boven de preek: het nut van de opstanding van Christus is tot rechtvaardiging, tot vernieuwing en tot verheerlijking. Het nut van de opstanding van Christus tot rechtvaardiging, want er staat in het antwoord, leest u maar mee gemeente, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Tot vernieuwing. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En tenslotte tot verheerlijking. Want er staat: en ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, onze zalige opstanding. Gemeente, het opvallende is dat het feit van de opstanding heel kort verhandeld wordt in onze catechismus. Als we dat vergelijken met de andere heilsfeiten, dan moet het ons opvallen dat de andere heilsfeiten veel uitgebreider aan de orde komen. Hoe komt dat eigenlijk? Nu, dat komt, geliefden, dat de Heidelberger catechismus opgesteld is tegen de achtergrond van de Romeinse leer. En de catechismus verdedigt dan ook de leer van de schrift, de leer van de reformatie, tegen die van Rome. Maar nu is dit met Rome geen discussiepunt als het gaat om het feit van de opstanding van Christus. Dat loochent Rome ook niet. En daarom zien we dat onze catechismus gelijk overgaat om het te hebben over het nut van de opstanding. En niet zozeer het feit op zich. Kennelijk voelden ze zich daartoe niet direct geroepen om dat feit vanuit de schrift te bewijzen. Dat was niet ter discussie met Rome. Als wij vandaag deze zondag zouden herschrijven, dan zouden we wellicht er iets aan toevoegen aangaande het bewijs van de opstanding zoals we dat in de Heilige Schrift tegenkomen. Immers wij weten dat de moderne theologie juist de opstanding van Christus loochent. Maar gelukkig bevinden wij ons nog in een gemeente waar we het feit van de opstanding van Christus belijden. En als we dan luisteren naar de catechismus, wat nut ons de opstanding van Christus, gemeente, dan komen we bij de trappen van de verhoging van de middelaar. Het gaat hier dus over een staatsovergang. Tot nu toe hebben we de borg gevolgd in de trappen van zijn vernedering tot de nederdaling ter helle toe. En nu volgt de catechismus de borg in de trappen van zijn verhoging. En de apostel Paulus zegt het dan ook, dat God hem uitermate verhoogd heeft en heeft hem een naam gegeven boven alle naam. In de verklaring van Caspar Olivianus van de Heidelberger Catechismus wordt het beeld van een gevangenis gebruikt, een bekend beeld. Olivianus stelt Christus voor als iemand die opgesloten is in een gevangenis en die betalen moet tot de laatste penning toe. En dat een rechter tot nu toe een volkomen betaling eist. En al zou er dan één onbetaalde zonde zijn, dan zou de rechter besluiten om Christus in het graf te houden, in de gevangenis. Maar nu, zo zegt apostel Paulus, Christus is overgeleverd als een gevangene in de handen van zondaren om onze zonde, Romeinen 4 vers 25, maar hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, zo zegt hij. Met andere woorden, God de Vader heeft hem ontslagen uit zijn gevangenis. De gerechtigheid die de Heer Jezus verworven heeft aan het kruis van Golgotha is door de Vader aanvaard, aangenomen. En nu kan de dood hem niet meer houden in het graf. De dood moet hem loslaten, want de dood heeft geen reden meer om hem op te eisen, geliefden. Want de prikkel, namelijk de zonde, is haar ontnomen. De dood kan niet meer zeggen tegen de Heere Jezus, gij hebt gezondigd en daarom eis ik u op. Want hij heeft betaald. Hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. En in het openbreken van het graf, geliefden, klinkt het amen van God de Vader. God de Vader reikt de kwitantie uit aan zijn zoon. En geeft hem een rechtsgrond om in vrijheid gesteld te worden. En daarom is de borg en middelaar een vrijgesprokene en dat plaatsbekledend. Hij leeft, Boas leeft. Hij leeft om dat verworven heil, die verworven gerechtigheid, deelachtig te maken aan wederhorigen. We lezen het in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 5, vers 31, zo treffend, waartoe God hem heeft verhoogd aan zijn rechterhand, namelijk tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En daarom, onbekeerde zondaren, wanneer wij de gave der bekering wensen, dan moeten we bij deze vorst en zaligmaker zijn, zo zegt de Heilige Schrift. Want hij leeft om dat heil deelachtig te maken. En dan in het bijzonder de verworven gerechtigheid, zo zegt de Heidelberger catechismus. Hij leeft. Hij staat op in het hart van dode zondaren, zegt Theodorus van der Groen. Die met een gevoel van hun dood en hun hemelhoge schuld in het gezicht van de dood leren pleiten op dat werk dat Christus nu gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Hij leeft om dat uit te delen. Dat moet nu ook het leven van de kerk gaan worden. Dat is eigenlijk ook de uitdagende vraag van de catechismus. Wat nut u? Wat heb je daar nu aan? Zo vraagt de catechismus aan alle leerlingen die op de school van de Heilige Geest geleerd hebben om iets te spellen van het ABC des geloofs. Wat heb je daar nou aan dat hij opgestaan is? Of is het u om het even? Als zou Jezus in de dood zijn gebleven. Of dat hij leeft. Zeg het nou eens eerlijk, gemeente. Onbekeerden in ons midden. Of degene die zich ervoor houden. En dat zeg ik uit de liefde. Is het u om het even? Of hij nou in het graf is of niet? Merkt u daar niets van? Hebt u die levende koning niet nodig? Laat u hem maar op zijn plaats. Dat is een slecht teken. Ja, sterker nog, het kon wel eens zijn dat u zelf niet leeft. Want dat leven gaat toch uit, ook naar die levende koning die opgestaan is uit de doden. En u moet de kerk des Heren dat geloof leren oefenen. Om als een Rut te zeggen, en Boas leeft. Als een Job te zeggen, want ik weet dat mijn verlosser leeft. Job, we hebben het samen gelezen. Hij heeft het moeilijk. Job, hij wordt beschuldigd. Niet alleen maar door zijn vrienden. Maar we kunnen ervan op aan dat hij ook beschuldigd wordt door Satan. Want Satan is toch degene die achter dit rechtsgeding staat tussen Job en God. Satan, hij heeft alles tot zijn beschikking om Job te plagen. Om Job te beschuldigen. Om Job in het donker te brengen. Om Job te doen neerdalen in de kuil van de ellende. In de kuil van de dood. En dat met een blik op de hel. Om Job zo ver te krijgen dat hij gaat vloeken. Dat hij zijn geboortedag gaat vervloeken. Dat hij gaat zondigen. Dat hij met gebalde vuisten naar de hemel gaat staan. Dat hij niets en ook maar niets heeft aan zijn geloof. En wat gaat dan Job doen? Door de genade des Heiligen Geestes zegt hij het tegen zijn vrienden. Toe, vrienden. Ik wilde wel dat het opgeschreven zou worden. Ja, dat het gegrift zou worden in een rots, zo zegt hij. Met een ijzeren griffie. Als een onvergetelijke belijdenis. En dan horen we het Job zeggen. Hij betuigt het, want ik weet, mijn verlosser leeft. O Job, hoe weet je dat dan? Job, je bent toch midden in de ellende. Het gaat toch naar de dood toe, Job. Maar toch weet hij, mijn verlosser leeft. En dan gebruikt Job hetzelfde woord als wat Rut gebruikt. Gij zijt de losser. Ik weet dat mijn losser, mijn Goël leeft. En een losser, dat is iemand die zichzelf verplicht heeft om het verloren gegane recht te verwerven. Kijk, en wie krijgen er nu zulk een losser nodig? Dat zijn mensen die een tegenpartij hebben leren kennen in hun leven. Rut, zij was een arme ontheemde. Zij kon nergens geen aanspraak op maken.
Zij was immers een Moabitische, een buitengeslotene. Job was alles kwijt. Zijn recht op onschuld was hij kwijt. Hij kon het niet bewijzen dat hij toch onschuldig stond. Maar hoeveel te meer wanneer een zondaar weet heeft van die tegenpartij in het rechtsgeding van God. Dat hij aangeklaagd wordt door Satan. En dat zijn geweten hem beschuldigt dat hij tegen al Gods geboden gezondigd heeft. En dat hij ook weet dat hij schuldig staat tegenover die heilige rechter. Ik weet dat mijn losser leeft. Dat is de geloofsoefening die dan in het uur van dat rechtsgeding gegeven zal worden. Wanneer zo'n zondaar zo'n tegenpartij in zijn leven bevindelijk ervaart. Dan gaat de Heilige Geest hem oefenen om als Job te doen. Ik weet dat Boas leeft. Als je die wetenschap hebt, dan weet je toch ook van een openbaring van Boas. Dan weet je toch ook van een bekendmaking van Christus in het evangelie. O, al zou hij misschien ver af zijn en nog niet dichtbij. Al is de verlossing voor de beleving nog niet zo ver dat u zegt, en nu komt het, maar toch die werkzaamheden. Ik weet, mijn verlosser leeft. Want dat is de Heilige Geest die belang gaat geven bij die opgestane Christus. Immers is het niet een ontzaglijk belangrijk woordje wat in onze belijdenis staat. Deelachtig maken. Deelachtig maken. Dat is toch een ontzaglijk belangrijk woord. Er zijn toch zielen die daarmee worstelen en die zeggen die toe-eigening des heils. Dat deelachtig makende werk des Heiligen Geestes. Nu, dat is zijn ambtswerk. En dat doet hij als de levende opgestane koning. En dan komt hij zelf, geliefden. Want hij weet wat een tobbers dat zijn, die kinderen Gods. Die in het overblijvend ongeloof soms ronddwalen met allerlei blindheden. Ik denk aan Maria Magdalena die daar weende bij het graf. Met één voornemen was ze daar gekomen om hem in het graf te houden. Om hem de laatste eer te geven met de specerijen. En toen trof ze het lege graf aan. En wat zei ze toen? Ze hebben mijn Heere weggenomen. Ze hebben mijn Heere weggenomen. O, het mijnen des geloofs klonk er nog wel in door. Maar toch kon ze dat geloof niet oefenen. Met betrekking op dat open graf. Met betrekking op die opgestane Christus. Maar dan zien wij hoe de middelaar die opgestaan is zijn taak verstaat. Om als de levende koning zelf af te dalen tot die ongestalte van Maria Magdalena. En hoe moest het niet met kracht tegen haar gezegd worden? Maria! Hey meester, geef mij onderwijs, want u bent opgestaan. Thomas, ook zo'n iemand die in het ongeloof ook zei, ja, ik moet het zien, ik moet het voelen. En wat doet die levensvorst die zijn taak verstaat? Hij daalt af tot Thomas. Hij komt. O ja, hij wordt bestraft in zijn ongeloof. Maar tegelijkertijd wordt dat ware geloof dat Thomas ook zeker bezat in de beoefening gebracht. Doe nou, Thomas. Kom dan. Dan zal ik de bewijzen van mijn opstanding je laten gevoelen, je tonen. En Thomas riep het uit, mijn Heer en mijn God. En daarom, geliefden, is het u nou om het even, of we met een dode Jezus van doen hebben, of met een opgestane Jezus, dat zou niet zo best zijn. Dan zouden we onbekeerd zijn, of misschien wel voortvaren op een dode belijdenis, nooit staan naar een ontmoeting met die levensvorst, die opgestaan is uit de doden. Dan moeten we ons afvragen of we echt dat arme zondaarsleven beoefenen. En of we wel iets kennen van die rechtsoefeningen in ons leven. Want wanneer we werkelijk in dat gemis leven en in die strijd leven, dan zal de Geest ook geloofswerkzaamheden geven met het oog op dit leerstuk. Zijt gij opgestaan, Heere, om de verworven gerechtigheid deelachtig te maken? Zijt gij daartoe gegeven? Zoudt gij dat ook aan mij willen schenken? Zou u willen komen? Zou u me willen aanraken? Zou u mij willen onderwijzen? Zou u mij de bewijzen daarvan willen geven? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want wij lezen zo in de geschiedenis van Rut dat Boas komt. Wat zou dat wat geweest zijn toen Boas ging vertellen dat de zaak in de poort was beslecht en dat hij haar zou lossen, en dat betekende dat hij haar zou trouwen. Maar dat huwelijk, dat mocht niet onvruchtbaar blijven. En dan lezen wij ook dat Rut een kind krijgt. Hoeveel te meer wanneer deze levende koning komt. Het zal niet onvruchtbaar blijven. En daar doelt het tweede nut op van onze Heidelberger catechismus, namelijk dat hij ook gegeven is tot vernieuwing. Want dan beleidt onze catechismus, en ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat is een bewijs, geliefden, of wij iets van dat leven kennen. Dat dat leven ons geschonken is. Wat de Heer Jezus toegezegd had aan zijn discipelen voor zijn lijden en sterven en zijn opstanding. Ik leef en gij zult leven. En dan moet het ons opvallen dat hier een woordje valt in onze catechismus dat we al een keer eerder gehoord hebben. Namelijk in vraag en antwoord 43, namelijk door zijn kracht. En misschien herinnert u zich dat nog wel. 2 weken geleden hebben we het daarover gehad. In vraag en antwoord 43 ging het over dat nut, dat extra nut van de kruisdood van Christus. En dat er dan staat dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, met hem gedood en begraven wordt. Weg met die oude mens. Dat is het stervende leven van Gods volk. En dat door zijn kracht. Maar hier wordt het positieve naar voren gebracht. Want door zijn kracht sterft er niet alleen het een en ander in het leven des geloofs bij Gods volk, namelijk de oude mens. Maar er staat ook iets op. Onze catechismus verwoordt het. En wij worden ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Opgewekt uit onze doodstaat, geliefden. Want de Heer Jezus zegt het zelf. In Johannes 5, vers 25. Voorwaar, zeg ik u. De ure komt en is nu. Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze zullen horen, die zullen leven. Onze kanttekenaren schrijven dan ook. Het gaat hier over de opstanding van de ziel uit de geestelijke dood der zonde. En dat wordt hier bedoeld, geliefden, bij dat tweede nut, dat wij opgewekt worden tot een nieuw leven. En dan valt er weer zo'n Bijbelse term, een nieuw leven. Een nieuw leven, wat wij ook nog wel eens gebruiken in ons spraakgebruik. En wij kennen die term, die uitdrukking. Hij kent ook iets van het nieuwe leven. Het is een Bijbelse uitdrukking, gemeente. Je treft in de schrift nogal wat synoniemen aan, aangaande deze uitdrukking. Er is ook wel sprake van de uitdrukking de nieuwe mens tegenover de oude mens. De geestelijke mens, dat wil zeggen datgene wat door de Heilige Geest gebracht wordt. De volmaakte mens, want wat uit God is, dat zondigt niet, zegt Johannes. Een mens in Christus, zo noemt Paulus zich. Ik ken een mens in Christus. Als hij het heeft over dat hij opgetrokken geweest is tot in de derde hemel. Een andere uitdrukking is een vernieuwing naar het beeld Gods. Aan Christus gelijkvormig worden. Dat heeft er allemaal mee te maken, geliefden. En dat wordt, als het goed is, ook ondervonden in het leven des geloofs. Niet alleen maar de doding van de oude mens, waar we het de vorige keer over gehad hebben, dat stervende leven, maar ook dat andere, de opwekking van dat nieuwe leven. Paulus verwoordt het al dus. Ik lees het u voor. We kunnen dat lezen in Efeze 3, de versen 16 en 17. Daar staat: opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Het gaat erom dat de ziel de werkzaamheden van het nieuwe leven gevoeld, bevindelijk ervaart. Dat hij merkt dat hij gedrongen wordt tot heiligmaking. Dat hij gedrongen wordt om hartelijk naar de wil van God te wandelen. Dat hij gedrongen wordt om de dingen te bedenken die boven zijn. En is dat al niet bij de aanvang van het geestelijke leven? Is dat niet juist bij de aanvang van het geestelijke leven, wanneer een ziel wederom geboren wordt? Als de liefde Gods in zijn hart wordt uitgestort, krijgt hij dan niet een sterke drang en een sterk verlangen om van nu voortaan altijd voor de Heere te leven? Voor de Heere te leven. Misschien zal hij voor, onder dat woordje voor, wel een streep zetten. Maar nou gaat hier onze catechismus ook zeggen, niet alleen voor de Heere te leven, maar ook door de Heere te leven. Want in het begin maakt hij soms grote sprongen en zegt hij hoge dingen. Zoals Petrus het ook zei: ik zal voor u sterven, Heer. Maar wat moeten ze toch leren? Wat de Heer Jezus bij de gelijkenis van de ware wijnstok zegt: zonder mij kunt gij niets doen. En juist ook wanneer wij gaan leren dat hij gegeven is tot heiligmaking, dat wij zeggen: ja, Heere, ik wens voor u te leven, maar het moet door u, want ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. Dat moet gekruisigd Dat moet sterven. Dat moet begraven worden, Heere. Het kan alleen door u. En dat zal ook openbaar komen in de vrucht, geliefden. En veelal ook in wegen van aanvechting, in wegen van beproevingen. Want de Heere gebruikt de wegen van beproevingen veelal ook om eruit te persen wat er van God in zit. En om te snoeien, omdat de levenssappen des te beter doorstromen naar die levende ranken. En staat Job niet een treffend voorbeeld van, geliefden? Want als Job zijn belijdenis uitroept, want ik weet, mijn verlosser leeft, dan is dat maar niet een oppervlakkige, koude, dode belijdenis van Job. Maar dat kunnen we misschien wel makkelijk napraten. Maar nou de beleving ervan, terwijl je stervende bent, zoals Job. Terwijl je aangeklaagd wordt, zoals Job. Job, hij zegt het, en nochtans weet ik dat mijn verlosser leeft. En dat is bewezen in het leven van Job. En wat is dan het bewijs, geliefden? Dat is de vrucht die openbaar komt van de levendmakende kracht van deze levensvorst bij Job. Juist ook in die beproeving. Ik noem een aantal dingen waaruit blijkt dat dit geen dode oppervlakkige belijdenis is. Ik denk aan wat we lezen in Job 1, vers 21, geliefden. Dan hoor ik Job zeggen, als hem alles ontnomen is, zijn goederen, zijn vee, zijn knechten, zijn kinderen, zijn huis, zijn gezondheid. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En dan mag er een heerlijke vrucht opkomen uit die weg van beproeving, waaruit dat blijkt. Want dan zegt Job, naakt ben ik uit mijn moeders buik genomen. En naakt zal ik daarheen een wederkeren. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Dat is toch geen oppervlakkige belijdenis. Dat is toch geen namaakvrucht. Dat ruikt toch naar het leven dat hem geschonken is. Hoe krachtig komt het juist niet in dit dal van de schaduwen des doods bij Job openbaar, opgewekt tot een nieuw leven. Dat is onverklaarbaar, dat is een wonder, geliefde. Nog een vrucht, want dan lezen we in het vers daarop, en in dit alles zonderde Job niet. En hij schreef Goden niets ongerijmds toe. Ik weet, mijn verlosser leeft, hand op de mond, Job. Hand op de mond. Leidzaamheid beoefenen, Job. Diep in het Oude Testament reeds de voetsporen van Christus drukken in de leidzaamheid. Jacobus herinnert er later aan. Jullie kennen toch de leidzaamheid van Job? Dat is een vrucht van de opstanding van Christus. Dat hij door genade het beeld van hem mag vertonen. En in dit alles zonderde Job niet en hij schreef Goden niets ongerijmds toe. En ook wanneer het beproefd werd, bleef Job volharden. We kunnen dat lezen in Job 2, vers 9 en 10. Zijn huisvrouw komt bij hem. Je eigen vrouw. Moet je eens indenken, mannen, onder ons. En dan zegt die vrouw, hou je nu nog vast aan je oprechtheid? Zegen God en sterf. Dat bedoelt ze cynisch. Dat bedoelt ze eigenlijk zo. Vervloek God. Zeg God vaarwel. Zeg dat God niet bestaat. Dat God niet van je af weet. Is dat nu een levend God? En sterf. Dan ben je af van alle ellende. Maar wat zegt Job dan tegen zijn vrouw? Gij spreekt als een der zottinnen. Dat is geloofstaal, geliefden. Job durft zijn vrouw te bestraffen. En hij zegt, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? En in dit alles zonderde Job met zijn lippen niet. Het wordt beproefd. Zelfs heel dichtbij. Maar de vrucht komt openbaar, geliefden. Kijk, en daarom is het geen verstandelijke lippenbelijdenis van Job als hij zegt, ik weet, mijn verlosser leeft, want we kunnen gerust een ander woordje ervoor invullen. Ik ondervind dat hij van mij af weet. En dat hij mijn zaak beslecht, dat hij het voor me opneemt. Dat hij terug zal komen. Rut heeft ook werkzaamheden gehad in dat wachten. En ze heeft in dat wachten toch ook gehoopt op die komende Boas. Die daar bezig was om voor haar te arbeiden. En ze heeft het ondervonden. Hij kwam. Hij nam haar. Die Moabitische. Hij trouwde haar. En het bracht vrucht voort, geliefden. Hoeveel te meer zal de geloofsvereniging met die opgestane Boas vruchten gaan voortbrengen der bekering waardig, geliefden. Dat zal toch openbaar komen bij het levende volk van God. Als ze leren om armoedig en gelovig zich tot deze levensvorst te wenden met al hun dodigheid. En met een vruchteloosheid om te zeggen, ja Heere, in mij geen vrucht, wilt u mij toch bedienen. Want anders zal de levende kerk altijd maar weer leven uit een genoten weldaad, geliefde. Echt waar. En dat is het leven niet. Het komt wel voort uit de levensbron. Maar het is het echte leven niet. Het gezonde bijbelse geloofsleven is toch dat de kerk weer opkomt uit haar nood en dood. Armoedig, doch gelovig, de toevlucht nemen tot hem waartoe hij gegeven is. Namelijk om de verworven gerechtigheid deelachtig te maken en mij door zijn kracht op te wekken tot een nieuw leven. En dat leven, dat reikt tot in de eeuwigheid. En dat brengt ons bij ons derde nut, geliefden. Als onze catechisme zegt, en ten derde is hij ons tot een zeker pand onze zalige opstanding. Wat wordt daarmee bedoeld? Een zeker pand. Dat is een zeker bewijs. Dat de kerk ook straks zal delen in die zalige wederopstanding des vleeses. We hebben dat samen gelezen vanuit 1 Korinthe 15, gemeente. Daar lezen we hoe de apostel Paulus dat beeld ook gebruikt uit het Oude Testament van de eersteling. 1 Korinthe 15, vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Jongens en meisjes, de eersteling in het Oude Testament, daar wordt mee bedoeld van alles het eerste. Van de oogst, de eerste graankorrels. De eerste druiven, de eerste olijven van de kudde, de eerste lammetjes van het gezin, de eerste zoon. En die eerstelingen, die moesten aan de Heere gegeven worden. En in die handeling betuigde de oud-testamentische gelovigen: ik geef het eerste, omdat eigenlijk alles van u is. En in dat eerste werd ook beleden: het beste is voor u. Niet alleen maar het eerste in tijdsorde, maar ook in rangorde. De eerste. En tegelijkertijd ook een bewijs van: Heere, ik bijt u eigenlijk de gehele oogst toe. Mijn gehele kudde. Mijn geheel gezin. De eersteling, dat betekent dat. En nu zegt Paulus: Christus is de eersteling van degenen die in Christus ontslapen zijn. Dat wil zeggen, de beste. De beste van wat volgt. En dat is het volk van God. Niet alleen ook in tijdsorde, de eerste die op zulke wijze is opgewekt. Maar ook in rangorde, de oudste. De veldoverste, de koning, degene die leiding geeft. Maar ook een bewijs, een zichtbaar bewijs van onze zalige opstand. Geliefden, daar mocht Job ook iets van beoefenen. Toen hij zo ontzaglijk beproefd werd in zijn leven. En dat hij die belijdenis mocht laten horen. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Job 19, vers 25. Want dan mag Job, bij alles wat hij aan zijn lichaam ervaart, zien dat dat lichaam van hem niet waardeloos is. Niet nutteloos is. Dat dat met eerbied gesproken voor God niet een hoopje vuil is. Wat nu vol is met boze zweren. En dat straks in het graf tot ontbinding over moet gaan. Dat is voor God niet waardeloos. En in dat licht belijdt hij ook: ik weet dat mijn verlosser leeft. Hij heeft ook toekomstperspectieven met het oog op zijn toestand. Want als we vragen aan Job: Job, wat bedoel je? Als je zegt: ik weet dat mijn verlosser leeft. Bedoel je soms, Job, dat God in de tijd al terug zal komen? Geloof je misschien, Job, dat God je de gezondheid terug zal geven? Geloof je, Job, dat God je goederen terug zal geven? Je weer een nieuw huis zal geven? Je weer nieuwe kinderen zal geven? En weer knechten en schapen. Dat is wel gebeurd. Dat is gebeurd. Maar gemeente, daar zag Job niet op toen hij aan de toekomst zag. Want er staat heel duidelijk in Job 9 vers 25. Hij zal de laatste over het stof opstaan. Hij zag op dat stof. Hij zal tot stof overgaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dus hij zag op de wormen die zijn huid zouden doorknagen, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Daar zag Job op. Hij grijpt dus naar iets hogers, zoals onze catechismus dat beleeft: de zalige opstanding des vleesjes. Daar mag hij naar grijpen. Daar leeft die losser voor. Die opgestanene levensvorst. Die leeft voor zijn kerk. En die zal zijn kerk beschermen en bewaren en leiden. Ja, tot over de doodsjordaan. Ook zal hij zorg dragen over dat lichaam. Dat tot ontbinding over zal gaan, want dat stof is voor God niet onbelangrijk. Want straks dan zal uit dat stof dat lichaam weer oprijzen. En dan zal dat lichaam, dat vlees, God aanschouwen en geen vreemde geliefden. Ja, maar zegt iemand, dominee, Job heeft toch wel het een en ander tussendoor teruggekregen. Jazeker, geliefde. Maar dat waren voor Job voorbodes. Op datgene wat hij in de eeuwigheid zou terugkrijgen. Want het is waar wat de Heer Jezus zegt. Die hier wil verliezen, vader, moeder, kinderen, vrienden, goederen, om mijn naams wil. Die zal veelvoudig terug ontvangen in het koninkrijk der hemelen. En daarom, wat is het nut van de opstanding van Christus? Dat hij een arme, nietsbezittende zondaar het heil deelachtig maakt. En dat hij instaat, dat dat in de vrucht krachtig openbaar komt. En dat, wanneer de dood daar is, het geloof in de beoefening geschonken zal worden. Dat hij reeds opgestaan is uit de doden, als een zeker pand, als de oudste, als de eerste, als een teken, als een bewijs onze zalige opstanding. Amen.
Thank you.
beëindigen met gebed. Heer, en zo gaan wij deze week van voorbereiding in. Ach, de vijanden staan al klaar om het uw kerk lastig te maken deze week op allerlei wijze. Maar Heer, geef dat wij iets mogen kennen van de kracht zijner opstanding in alle opzichten. Gij zijt toch die opgestane koning, bewijs dan in ons midden dat ge opgestaan zijt en dat gij regeert. Heb ook moeder dank dat ge ons vandaag weer in uw huis hebt willen brengen. Wilt u de stille naprediker zijn van uw eigen woord, opdat wij het ook mogen overdenken en er verder misschien nog iets op na zullen lezen. Heren, wij bidden van u of gij ons wilt sterken, ook wanneer we morgenochtend rond het open graf zullen staan van een lid der gemeente. Heilig de roepstem aan ons aller hart. Heren, wilt u ons sterken ook in onze dagelijkse taak. Heb ook moeder dank voor het goede wat gij deze dag ook gaf. En vergeef al het zondige om Jezus willen. Amen. Wij zingen tenslotte het derde vers van Psalm 89. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. De zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.